Goedemorgen. Ik heb het weer gehaald. Er was er niet zo vanzelfsprekend een paar dagen ziek geweest. Dus ik had Roy al stiekem ingestuurd, maar misschien dat niet gaat lukken. Maar het is gelukt. Dus ik heb de oversteek van de andere kant van de straat weer gemaakt. Het is gelukt. Ik ben nog niet helemaal fit. Dus als ik wat snotter of wat slecht te horen ben, spijt me. Ik zal het mijn best proberen te doen. Johannes is de liefdesprofeet, of de liefdesdiscipel, of liefdesapostel. Hij noemt zichzelf in het evangelie, dankjewel. In het evangelie van Johannes ook altijd de geliefde apostel. Hij is wel een beetje een liefde mens. In de eerste brief van Johannes, dat ik daar ook wil lezen, komt het woord liefde of liefhebben 46 keer voor. Nou, weet ik niet of jullie weten hoe dik de brief van Johannes is, maar het zijn 5 hoofdstukken, volgens mij 4 bladzijden maar. Dus dat is best veel. En dan eigenlijk bijna alles van die keren staat in hoofdstuk 3 en 4. Dus ik denk dat dat stuk wel een duidelijk thema heeft meegekregen. We gaan het niet die hoofdstukken helemaal lezen, want hoe klein de brief ook is, duurt toch te lang. Ik ben niet zo'n hele grote held in voorlezen. Maar we gaan er wel een stuk uit lezen. Dus als je een keer tijd hebt, dan lees vooral die brief een keer thuis helemaal door. Er staan heel veel dingen in over liefde, liefhebben, die erg mooi zijn. En ik ga ze niet allemaal aanstippen vandaag. Het stuk wat ik wil lezen is 1 Johannes, hoofdstuk 4 en de eerste 2 versen van hoofdstuk 5. Vanaf vers 7 in hoofdstuk 4. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn eigen geboren zoon, zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief heeft, moeten wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij van ons zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat God de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij een vrijmoedigheid mogen hebben over de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in, en wie vreest is niet volmaakt in liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Tot zover. De hele brief van Johannes, of in ieder geval de eerste brief, gaat over verbondenheid. Verbondenheid met elkaar, verbondenheid met God. En als we in het begin van de brief lezen, dan staat daar de basis van verbondenheid. De basis van verbondenheid is, in Jezus zijn we verbonden met God. En omdat God de Vader, door Jezus zijn we verbonden met God de Vader. En omdat we dezelfde Vader hebben, zijn we verbonden met elkaar. We zijn broeders en zusters. En wanneer we in het licht wandelen, zijn we verbonden met de Vader en mogen we die verbondenheid met elkaar ook in hetzelfde licht zien. We mogen elkaar vinden bij God en we mogen elkaar vinden in God. Het is God zelf die ons samenbrengt en het is God zelf die ons samenbindt. In hoofdstuk 3, het stuk wat hier vooraf gaat, gaat het met name over rechtvaardigheid. Een teken van de wandel van een christen. Op aarde leven 2 groepen mensen, kinderen van God en kinderen van de wereld. En op basis van je geloof behoor je tot de ene groep of tot de andere groep. De groep die uit zonde leeft, vanuit een aardse natuur, of de groep die vanuit de rechtvaardige leeft, op een rechtvaardige manier. Vanuit onze nieuwe hemelse natuur. En door die rechtvaardige levenswandel wijzen we weer op God. Net zoals Jezus in zijn wandel op deze aarde niks anders deed als keer op keer op God wijzen. Rechtvaardigheid is een teken van de wandel van een kind van God. En het stuk in hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5, dat gaat over een ander teken van de wandel van een christen. Een ander teken van de wandel van een kind van God. Eentje die eigenlijk nog wat dichter tegen verbondenheid aan ligt. En rechtvaardigheid in je wandel is overal. Tegenover jezelf, tegenover God, tegenover de wereld, tegenover je buurman, maar ook tegenover je broeders en zusters. Maar als we het dan hebben over dit stuk, over de liefde tussen broeders en zusters, of over broederliefde, ook zusterliefde trouwens, of alle richtingen, dan speelt het zich vanzelfsprekend alleen maar af tussen christenen. Dus in de verbondenheid met elkaar. Broederliefde. Ik heb er nog even over gedacht om te beginnen met dat Rotterdamse hip-hop clubje, maar ja, dat is toch niet helemaal mijn ding. Maar als je in het woordenboek kijkt naar het begrip broederliefde, dan staat daar genegenheid en gehechtheid van een kind aan andere kinderen van dezelfde ouders. In het begin van deze brief stond de basis van verbondenheid. Door onze verbondenheid met Jezus zijn verbonden met God de Vader. En daarop volgend, als we verbonden zijn met dezelfde vader, zijn we verbonden met elkaar. Liefde tussen kinderen van dezelfde ouders gaat dus ook op voor ons. Wij als christenen hebben dezelfde vader, we zijn broeders en zusters van elkaar. Dus dat we broeders en zusters zijn, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. We hebben allemaal individueel gekozen voor God. We hebben allemaal individueel gekozen om het offer van Jezus te aanvaarden en om met hem te wandelen. Maar elkaar kregen we daar gratis bij. We hebben niet voor elkaar gekozen. Broeders en zusters zijn we nu eenmaal met elkaar. Dus dat zijn we al. Maar de liefde onderling, dat is een ander verhaal. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. We benaderen het altijd vrij luchtig. We hebben elkaar gratis gekregen. En ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En of je dat leuk vindt of niet, het is nu eenmaal zo. Maar het is veel meer als dat. René heeft de tijd terug bij onze preek gehouden en hij haalde ergens in zijn preek een zinnetje aan waarbij hij zei, God heeft ons aan elkaar gegeven. En die zin heeft mij persoonlijk, de manier van denken naar mijn mede-christenen, naar broeders en zusters, naar jullie, compleet veranderd. Want dat is een hele andere insteek als, jullie zijn gratis en het hoort er nou eenmaal bij. We zijn aan elkaar gegeven. Je moest heel erg denken aan het hoge priesterlijk gebed van Jezus, het grote gebed in de brief van Johannes, of het evangelie van Johannes, voordat hij zijn leidingsweg ingaat, waar hij bidt voor zijn discipelen, voor zijn naasten en voor ons. En dan als hij voor zijn apostelen bidt, dan staat er zo'n zinnetje in, dan staat, ze waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. En dan zie je dat Jezus voor hen begint te bidden, voor kracht en voor liefde en dat ze sterk mogen blijven. Jezus voelde zich verantwoordelijk voor zijn volgelingen. Hij behandelt ze in dat gebed en eigenlijk ook als ze daar omheen kijkt, altijd als het meest kostbare geschenk wat hij gekregen heeft van de Vader. En ik denk dat wij als christenen onder elkaar op dezelfde manier naar elkaar mogen kijken. Als God ons aan elkaar gegeven heeft, dan mogen we ook die verantwoordelijkheid en die zorg naar elkaar uitdragen, alsof we het meest kostbare geschenk zijn wat we ooit gekregen hebben. God zelf heeft ons aan elkaar gegeven. Het is belangrijk. En dat zet dat begrip broeders en zusters, waar ik altijd vrij luchtig mee omga, ineens in een heel ander daglicht. Want als je vanuit dit perspectief gaat kijken, dan is broederliefde ineens ook een stuk logischer. Want als ik naar jou kijk vanuit dankbaarheid en van ontzag naar God, dan krijg ik meteen een heel ander beeld dan dat ik vanuit mezelf zou kijken. Mijn eigen ogen, mijn eigen inzicht is vaak vrij beperkt. Het is vrij werelds ingesteld. Het gaat als een soort lijstje af, zo van ja, nou hoe oud is iemand nou eigenlijk? Want ja, onder de 30 is nog eigenlijk best wel een beetje jong. Dan heb je ook nog niks gezien. Maar ja, boven de 40, dat is ook al meteen een hele andere generatie voor mij. Maar ja, hoe ziet iemand eruit? Wat voor kleren heb je aan? Wat voor houding neem je aan? Want dat zegt toch wel een beetje over ja, hoe iemand is. Dat zijn je hobby's, je interesses, je muzieksmaak? Als je van andere Hazes houdt, dan is het voor mij ook al gauw een beetje moeilijk. Maar heb je getrouwd, kinderen? Ben je alleen? Want ja, dat... Maakt ook, je zegt ook iets over hoe ik met iemand om zou kunnen gaan. Wat voor werk heb je, sociale status, wat voor positie in de maatschappij. En dat soort dingen die als eerste in mij opkomen, die bepalen vaak heel erg hoe ik iemand zie. En hoe ik iemand een waardeoordeel geef zelf. En op basis van die dingen kom je in dat vakje met, ja, je bent wel mijn type of je bent niet mijn type. Je bent wel waard om tijd in te stoppen, want wij zullen wel eens een heel makkelijke klik kunnen krijgen. Of, ja, dat bakje van, dat wordt hem nou eenmaal niet. Maar als Johannes zegt dat we elkaar moeten liefhebben, dan kan ik wel tot een soort van gedoogheid komen en dan houdt het wel eens een beetje op. Ik breng het vrij zwart-wit hoor, maar ik denk dat vaak, zeker als ik naar mezelf kijk, de eerste orde dingen in mijn leven wel zo gaan. Kijk, dat bakje met die mensen die heel makkelijk in mijn comfortzone liggen, om het zo maar te zeggen, is liefhebben heel makkelijk, is vrij vanzelfsprekend. Maar dat andere bakje zijn ook mensen, zijn ook broeders en zusters, zijn mij ook gegeven door diezelfde God. Dan mag ik net zo dankbaar zijn als voor al die andere mensen. We zijn broeders en zusters, maar liefhebben is een andere zaak. Liefhebben is niet iets wat zomaar vanzelfsprekend komt, dat is iets waar je voor moet inzetten. God presenteert ons aan elkaar niet als een clubje mensen wat nou zo verschillend is, maar God presenteert ons aan elkaar als een kostbaar geschenk, om samen met hem op pad te gaan. Om samen een gezin te vormen, een familie te vormen, een eenheid te vormen. Om samen met elkaar die eenheid die God zelf is in de Vader, Geest en Zoon zichtbaar te maken naar deze wereld. Samen met elkaar laten we het beeld zien van wie God is naar deze wereld. De persoon naast je is een kind van dezelfde vader en is je gegeven door die vader. En in het licht mogen we ook naar broederliefde kijken. Want zo worden al die dingen die Johannes schrijft ineens een stuk logischer en een stuk vanzelfsprekender. Want Johannes maakt nog wel wat statements als het over liefde gaat. We moeten elkaar lief hebben. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar als ik dat woord moeten hoor, dan krijg ik altijd een beetje kriebels. Dan ga ik meteen in de weerstand. Ik wil graag dingen snappen en daar een mening over vormen. Dan kijk ik wel of ik het ga doen. Maar Johannes zegt, heb elkaar lief. Jullie moeten elkaar lief hebben. Eigenlijk is het ook geen verrassing wat Johannes hier zegt. Als ik terugkijk naar de evangelie of naar Jezus zelf, dan zien we het continu terugkomen. Dus ik begrijp waarom dat Johannes dit zegt. Want in de evangelie staat al, wat Jezus zelf al zegt, is aan de liefde tussen de broeders zal de wereld Jezus zien. Dit is het grootste gebod. Heb de Heere God lief met heel uw hart, uw ziel en uw verstand en uw naaste als uzelf. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkander lief hebt. Jezus zelf liep over van liefde en sprak er continu over. Liefde tussen christenen is iets wat door het hele Nieuwe Testament steeds blijft terugkomen. En eigenlijk daarvoor al, want als we naar Genesis gaan kijken, naar het plan wat God met deze aarde had, dan zien we God die een schepping maakt, waarom mensen schept zoals naar het beeld van zichzelf, om zijn liefde te ontvangen, om zijn liefde te beantwoorden, maar ook om zijn liefde uit te delen naar elkaar. Vermenigvuldigt u en verspreidt u over de aarde en maakt die liefde zichtbaar over heel de aarde. Gods plan met deze wereld was verbondenheid tussen mensen en God en verbondenheid met elkaar. God is liefde en die liefde is altijd nadrukkelijk aanwezig. En als God de Vader liefde is, dan is het eigenlijk niet meer als logisch dat zijn kinderen te herkennen zijn aan hetzelfde kenmerk, liefde. Liefde is een teken van een christen, is een teken van iemand die is overgegaan van dood naar leven. Liefde voor mede-christenen is een teken van groei als christen. Als je in het licht wandelt met God, als je wandelt met Jezus, dan gaat die liefde ook een uitwerking hebben in je leven. Dan gaat God een uitwerking hebben in je leven. Dus je kunt je afvragen, als nou die liefde voor je broeders en zusters geen uitwerking krijgt in je leven, of je wel met God wandelt. Of dat je misschien nog met de duisternis wandelt. Als God liefde is, dan zou die liefde ook aan ons moeten zichtbaar worden. Dus dat is alles wat liefde wel is. Maar Johannes schrijft eigenlijk best veel over wat broederliefde dan niet is. Eigenlijk vrij duidelijk. En als je gaat kijken naar elkaar vanuit dat geschenk van God, dan is het eigenlijk best vanzelfsprekend dat die dingen niet bij liefde horen. De eerste die je noemt is haten. Dat klinkt eigenlijk niet meer als logisch. Haten is het tegenovergestelde van liefde. Uit liefde komt leven voort. Uit haat komt dood voort. Het was uit liefde dat God Jezus zond naar deze aarde om te sterven voor onze zonden. Het was uit liefde dat God ons een nieuw leven schonk in Jezus. En als je het offer van Jezus aanvaardt en als je het kent, dan zou je liefde ook een uitwerking mogen hebben in je leven. Degenen die naast je staan, je broeders, je zusters, hebben hun leven ook te danken aan diezelfde God, aan hetzelfde offer van Jezus, aan diezelfde liefde. Jezus leeft in jou net zoals Jezus leeft in alle christenen. Dus wanneer je broeders en zusters haat, dan haat je op zekere wijze ook Jezus in hun. Dan stoot je ook Jezus af. Liefde geeft leven, haat brengt dood. Een nieuwe leven vanuit God is geen plek meer voor de dood. We hebben een nieuw leven gekregen, een leven van liefde. Een ander voorbeeld Johannes aanhaalt is het oog dichtknijpen voor de materiële zorgen van je medegelovigen. Met name in het hoofdstuk hiervoor komt dat heel erg terug. Maar hoe kun je iemand lief hebben en je compleet afwijken, niet kijken naar de noden van iemand anders? Je daar compleet aan je voorbij laten gaan. Hoe kun je je broeder of zuster lief hebben en je daarvan afkeren? Eigenlijk is het best vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd ook heel erg moeilijk. Ik denk niet dat we zijn geroepen om alles te verkopen en te verdelen onder elkaar en samen in één huis te gaan wonen. Dat denk ik ook niet dat heel goed zou gaan met mijn karakter. Maar ik denk wel dat God ons vraagt om een soort van zelfopofferende liefde naar elkaar te hebben. Als de Bijbel zegt dat we ons leven voor een ander moeten geven, dan gaat het juist hierom. Dan gaat het erom dat we bereid mogen zijn onszelf een stuk aan die ander te geven als die dat nodig heeft. Je geeft je leven voor je broeders en zusters als je iets uit je leven aan een ander geeft. En dat kan eten zijn, kleren, onderdak, geld, maar ook gewoon tijd, interesse tonen. Vraag hoe het met iemand gaat. Een keer met iemand op stap gaan. Het is alles wat je hebt dat in je leven belangrijk is, iets wat je voor je broeder en zuster over hebt, is een stuk van je leven geven. En soms is dat best vervelend en zeker niet makkelijk. Want Jezus vraagt ons op een bepaalde manier diezelfde zelfopofferende liefde die hij aan het kruis liet zien, ook aan elkaar te laten zien. En iets uit mijn eigen leven geven heeft ook een consequentie. Als ik tijd aan iemand anders geef, heb ik niet zoveel tijd voor mezelf. Maar wie is belangrijker? Waar gaat het om in het leven? Maar als ik het bekijk vanuit de andere kant, als ik het nou eens niet aan een ander geef, maar als ik het aan God geef, dan is het misschien al wat makkelijker. Want Jezus zegt, alles wat je voor je naaste doet, doe je voor mij. Dus als ik iets uit mijn leven aan mijn broeder of mijn zuster geef, dan geef ik het aan Jezus. En God gaf zijn eigen zoon om te sterven voor onze zonden. Hij schenkt ons genade en geeft ons een nieuw leven. Hij zorgt voor ons. En als we dan ons leven aan Jezus geven, dan kunnen we er ook op vertrouwen dat het in goede handen is. Dan kunnen we er ook op vertrouwen dat als iets van het leven wat ik aan Jezus gegeven heb aan iemand anders geef, dat God nog steeds voor mij zal zorgen, dat hij me nog steeds lief heeft, dat hij me steeds vast zal houden, dat hij nog steeds met me zal wandelen. Dat ik nog steeds veilig ben in de handen van de Vader en hij voor mij blijft zorgen. Zorg voor elkaar, zoals Jezus zorg droeg voor zijn volgelingen, zijn meest kostbare geschenk. Zo worden wij ook opgeroepen om zorg te dragen aan elkaar, als een kostbaar geschenk. Liefde is mooi. Tenminste, ik denk dat we het daar allemaal wel over eens kunnen zijn. Maar ik denk dat de meesten van ons ook al weten dat liefde moeilijk is. In heel veel films en boeken wordt het heel makkelijk geprojecteerd als zo'n warm gevoel wat er is en dan verandert de hele wereld. Ik herken dat niet heel erg in mijn leven. Zo'n warm gevoel is leuk, maar zo'n warm gevoel is vaak ook tijdelijk. Het is een goed begin misschien, maar het is niet het einde. Liefhebben is een werkwoord. Het is iets wat je moet doen, het is iets waarvoor je moet inzetten. Het is een keuze. En dat is lang niet altijd even makkelijk. En voor broederliefde, voor zusterliefde geldt dat natuurlijk net zo. Het is iets waar je voor moet inzetten. Het is een keuze. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat als je als christenen, als groep bij elkaar komt, dat je plotseling een warm gevoel voor iedereen krijgt. Je moet je inzetten. Je mag eraan werken. Liefhebben is iets wat je moet doen. Het is een keuze. En niet te vergeten, het is ook een gebod. Het is een gebod wat in het Nieuwe Testament regelmatig terugkomt. Als geliefde, zoals God u ons zo lief had, zo moeten wij ook elkaar lief hebben. Staat hier in deze brief niet geliefde, zoals God ons lief had, zo zullen wij plots vanzelfsprekend ook elkaar gaan lief hebben. En hier staat, zo moeten wij elkaar gaan lief hebben. Het is iets wat je moet doen. Het is een bewuste keuze. Ik kan de hele dag tegen mijn vrouw zeggen dat ik superveel van haar hou. Maar als ik aan het eind van de dag nooit thuis ben, helemaal geen aandacht aan haar schenk en niks voor haar over heb. Wat betekenen die woorden dan? En zo is het net zo met onze relatie met God en onze relatie met christenen onderling. Liefhebben is niet iets wat we zeggen, het is iets wat we doen. Het is iets waar je voor kiest. En soms is het makkelijk. Ik bedoel, soms is het heel erg vanzelfsprekend om iets van iemand over te hebben. Ik bedoel, hadden laatst iemand die best ziek was. En iedereen begrijpt dan de emotionele pijn erachter. En iedereen begrijpt dat het moeilijk is. En ik ook. En ik snap ook dat ik niet kan helpen. Ik kan niet zo'n ziekte wegnemen. Maar ik kan wel bidden. Dus we gaan met z'n allen bidden. En het is vrij vanzelfsprekend. En je doet het en je houdt van elkaar. En je begrijpt die pijn. En je wil er iets aan doen. Maar als ik dan heel eerlijk ben, hebben we ook iemand die op zoek is naar woningruimte. En ja, die kennen we niet zo heel goed. En die praten niet zo goed Nederlands. En die zien we ook nog niet zo heel vaak. En een woonruimte, dat doet een stuk minder pijn. Daar kan ik me heel moeilijk aan vasthouden. Dus hoe kan het dan dat ik voor die persoon het ineens heel moeilijk vind om dagelijks voor zo iemand te bidden? Om op zoek te gaan, om hem te gaan helpen. Hoe is het dat als iemand ziek is, ik elke avond met mijn kinderen op de bank kan zitten en kan bidden en daar een relatie kan leggen? En hoe kan dat zo moeilijk zijn voor iemand die is heel praktisch als een woonruimte zoekt? Het is ook belangrijk, het is ook een broeder. Het is ook iemand waar ik zorg voor moet dragen. En als ik heel eerlijk ben, schiet ik daar gruwelijk tekort in. Het is een keuze, een bewuste keuze. Mogen we zorg dragen naar elkaar, mogen omzien naar elkaar. Maar gelukkig hebben we ook een soort van eerste hulp bij liefhebber gekregen. Namelijk de Heilige Geest waar Johannes hierover spreekt. Johannes zegt dat als we elkaar lief hebben, dat we in God blijven. Maar hij zegt ook dat als we in God blijven, omdat we de Geest gekregen hebben. Hij zegt ook dat als we Jezus belijden, dat we ook in God blijven. En als we in Gods liefde blijven, dan blijven we ook in God. En als we zijn geboden in acht nemen, blijven we ook in God. Er zijn heel veel manieren schijnbaar om bij God te blijven, om in God te blijven. Maar eigenlijk als je naar al die dingen heen kijkt, dan zie je hetzelfde terugkomen. Verbondenheid. Door Jezus, door zijn offer, zijn we verbonden met de Vader. En in God blijven is die verbondenheid praktisch maken. Het is werken aan de relatie met God. Het is werken aan de relatie met elkaar. Maar met onze redding hebben we ook de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is God op aarde, is God in ons. En een geest is ons die ons doet helpen liefhebben. Als we bijvoorbeeld naar de vrucht van de geest kijken, dan staat daar dus liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, afhankelijk van je vertaling, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal dingen die heel erg van toepassing zijn als je het over liefhebben hebt. En dat is niks voor niks. In een plan voor deze wereld waar God zijn kinderen wil liefhebben, die liefde beantwoord wil zien en de liefde uitgedeeld wil zien, is het heel erg logisch dat God ons ook de tools geeft en de geest geeft die ons doet helpen lief te hebben. Dit is het werk van de geest. Hij vormt ons naar dat beeld van Jezus Christus, zodat wij ook kunnen liefhebben zoals hij dit liefhebben. Maar de keuze is bij ons. De eerste stap is bij ons. Liefhebben is iets waar je voor kiest. Het is een gebod waar je ja tegen zegt. Maar we mogen weten dat als we die keuze maken, we ook de kracht en de tools krijgen van de geest om deze ook waar te maken. Daarom staat er ook dat de geboden van God geen last zijn. Omdat we als we ervoor kiezen zijn geboden op te volgen, hij ervoor zal zorgen dat we de kracht voor hebben. Eerste hulp bij liefhebben is de geest die ons de liefde van de Vader doet kennen en ons doet vormen naar het beeld van zijn liefhebbende Zoon. Broederliefde is een kenmerk van de kinderen van God. Het is waar verbondenheid in deze wereld zichtbaar wordt. Het is waar de eenheid van God, Vader, Geest en Zoon zichtbaar wordt in deze wereld. We hebben Jezus lief, omdat hij ons eerst lief had. We hebben elkaar lief, omdat Jezus ons allen lief had. We zijn verbonden met elkaar, omdat we verbonden zijn met God. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren deed worden. In Jezus' naam. Amen.